Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen Psalm 97, vers 7. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Psalm 97, vers 7. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan. Aansluitend zingen wij de kinderpsalm in deze dienst, psalm 65, vers 2. Psalm 65, vers 2, na de lezing van de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Laten wij samen bidden om de opening van het woord en om de kracht van de Heilige Geest. Trouwe en eeuwige God, u die altijd was, die is en eeuwig zijn zal. U bracht ons op deze morgen hier samen als sterfelijke mensen, onderworpen aan de toevalligheden van het leven. En toch, Heere, staat boven dit aardse leven de grote hemelse koepel van uw genade. En we bidden u, Heere, dat u ons leert om te leven door het geloof. We bidden u, Heere, dat u ons hart vervult met de vrucht van de geest. We bidden dat wij ons niet overgeven aan sombere gedachten, aan onze eigen bekommeringen, aan onze eigen twijfels, maar dat wij mogen leven door datgene wat u ons in uw woord openbaart. We bidden u, Heere, dat u de blijdschap in onze harten geeft. De blijdschap als een vrucht van de Heilige Geest. En we bidden daar te meer om deze morgen, deze dag, als wij vanuit uw woord zullen horen dat het evangelie een blijde boodschap is, een goede boodschap. Als we horen hoe levens van mensen veranderd werden en worden, dan bidden wij, Heere, zegen anderen, maar ook ons. Op deze morgen zijn we hier samengekomen om uw stem te horen. U bracht ons hier in uw voorzienigheid. U kunt alle dingen gebruiken voor het oog. Misschien een wonderlijke samenloop van omstandigheden dat we hier zijn. Maar het is uw Heilige Geest die in ons leven werkt, die ons leven leidt, zodat wij samen mogen komen onder het woord op deze morgen. En we bidden, Heere, dat zoals toen bij die man uit Ethiopië het woord geklonken heeft, door uw leiding, dat het ook zo in onze harten en levens vanmorgen klinken zal. Help uw dienaar, Heere. Wijs hem de weg, geef hem de woorden in de mond door de leiding en door de kracht van de Heilige Geest. Wees bij ons allen als wij hoorden zijn van dat woord. Geef dat het woord open mag gaan en dat uit de schat van het woord nieuwe en oude dingen worden voortgebracht. Heren, We danken u dat uw heilige wet geklonken heeft en dat wij mogen luisteren naar de geboden die rechtvaardig zijn en goed en heilig. Laten wij mogen leven volgens die geboden en tegelijkertijd beleiden wij, Heren, dat wij ze niet kunnen houden. Al zouden we het willen, maar we zijn niet in staat om het goede te doen. Het goede dat we willen, dat doen we niet. Maar het kwade dat wij niet willen, dat doen wij. Wij beleiden het, ook van de achterliggende week. Heren, vergeef het ons. Laat onze hoop niet gevestigd zijn op onze goede werken. Laat het ongeloof niet sterker worden als we onze eigen onvolmaaktheden zien. Maar laten we steunen op het offer van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die als de lijdende knecht de weg gegaan is. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. We bidden, Heren, voor elkaar zoals we hier vanmorgen in de kerk mogen zijn. U kent ieder van ons en we vragen u om een woord op zijn tijd. In het bijzonder willen we bidden en danken ook voor Benjamin. Er bleken geen afwijkingen te zijn. Heren, we danken u daarvoor. We danken u voor de medische middelen in ons land, zodat ook zijn jonge leven gespaard mocht blijven. En we bidden dat hij gezond mag opgroeien en dat zijn leven mag staan in het teken van uw zorg en uw genade door de Heer Jezus Christus. Gedenk hem, zijn ouders en het hele gezin. We bidden ook voor IJsbrand en danken u dat de operatie geslaagd is. We bidden dat hij volledig mag herstellen, dat de pijn weg zal gaan, dat hij zijn werk mag doen en zijn plaats in onze gemeente mag innemen. Leid hem, Heren, en geef dat hij ook hierin open zal staan voor de stem van uw Heilige Geest en mag vertrouwen dat alle dingen die in zijn leven gebeuren niet zomaar gebeuren, maar een plaats hebben in uw wil en in uw raad. We danken u dat Sanne door de operatie heen mocht komen. Het was spannend, het was een zware operatie. Maar Heren, we danken u dat het mag gaan zoals het nu is en dat er elke dag weer wat vorderingen mogen zijn. Wees bij haar ook, als ze nog, ook de komende dagen in ieder geval, en misschien ook wel langer, in het ziekenhuis zal moeten blijven. Wees bij haar in de lange periode van revalidatie en herstel die voor haar ligt. En we bidden ook om kracht voor het hele gezin, die er allemaal zo intens bij betrokken zijn. En voor wie dit ook veel inzet en veel energie kost. Heer, we danken u dat ze het met vreugde doen. We danken u, Heren, dat ook Sanne mag weten dat u bij haar bent in deze dagen, in deze periode. Leid haar, Heren, u gaat uw ongekende gang vol donkere majesteit. Maar geef dat zij mag vertrouwen op uw vaderlijke leiding. We bidden ook voor Jesse die geopereerd werd. En we bidden dat hij mag herstellen, ook als het nog niet helemaal duidelijk is hoe het in de toekomst zal gaan. Heer, wees bij hem en laat ook hij zijn jonge leven aan u mogen toevertrouwen. En mogen bidden dat u hem gebruikt in uw dienst. Ook al kunnen wij u niet begrijpen in alle opzichten. Heer, wees hem erbij en ook zijn ouders en het gezin waar die uitkomt. We bidden voor Merisa, die in Afrika is, nu in Namibië. Heer, u weet waarom zij daar is. Ze doet het vanuit het verlangen van haar hart om toegerust te mogen worden en haar leven dienstbaar te stellen aan het heilige evangelie van Jezus Christus. Wees bij haar nu en in de toekomst en vul haar met uw heilige geest. We bidden ook voor Nienke en danken u met haar voor elke stap vooruit die ze mag maken. Ook al weten we niet wat de toekomst brengen zal, u weet het. En die wetenschap, Heren, laat het voor ons genoeg mogen zijn. Gedenk haar ook in het lange traject dat ze al gaat. En wees met allen die in liefde om haar heen staan. We danken u, Heren, met de jongelui die geslaagd zijn, die hun examen hebben behaald. Geef dat zij dankbaar zijn voor wat zij hebben mogen bereiken en dat zij ook niet zichzelf vol trots daarvoor de eer geven, maar dat zij u erkennen als de gever van alle goed. En wat zij ook behalen, dat toch hun leven niet hun bezit is. Dat is van u. Laten zij hun leven mogen besteden in uw dienst. We zijn met hen blij en dankbaar en met de ouders en de vrienden en anderen die om hen heen staan. Heere God, we danken u dat we ook terug mogen kijken op de periode van het winterwerk, waarin de catechisaties hebben plaatsgevonden, waarin de verenigingen samen zijn gekomen, waarin de huisbijbelkringen de ontmoetingen hebben gehad. Dank daarvoor dat het alles mogelijk was. Dank dat we zo ook als gemeente zoveel dingen mochten doen in de wetenschap en het vertrouwen dat u deze middelen gebruiken wilt om ons op te bouwen in het allerheiligste geloof. Trouwe God, wees ons nabij. Ieder van ons persoonlijk. We kunnen niet alle personen en alle namen noemen, maar u kent ons leven. En in dat vertrouwen bidden wij voor elkaar. Heere God, breid uw koninkrijk uit, ook op deze dag en in deze dienst. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord van God in Handelingen hoofdstuk 8. Handelingen 8, wij lezen vers 26 tot en met vers 40. Vanmorgen, en als God het geeft ook vanmiddag, zullen wij bij dit gedeelte stilstaan. Wij lezen het woord van God hier als volgt. En de engel des Heeren sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is, eenzaam. En hij stond op en ging heen. En zie, een Moorman, een kameling en een machtig heer van Candace, de koningin der Mooren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde weer. Hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. En zei: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zei: hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats van de schrift die hij las was deze: hij is gelijk een schaap de slachting geleid. En gelijk een lam stemmeloos is voor die die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kameling antwoordde Filippus en zei: ik bid u, van wie zegt de profeet dit, van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water. En de kameling zei: zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zei: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij gebood de wagen stil te houden en ze daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kameling, en hij doopte hem. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest van de Heere Filippus weg. En de kameling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azote en het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden totdat hij te Caesarea kwam. Tot zover de lezing van de schrift. De tekst die nu als vanmorgen als kerntekst centraal zal staan is vers 35. En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Het thema dat boven de preek staat is de blije christen. De blijdschap is in dit gedeelte een belangrijk thema. Vers 39 zegt dat deze man zijn weg met blijdschap reist. Dus de verandering die in het leven van hem plaatsvindt, in zijn hart gebeurt, is een verandering naar blijdschap. De blije christen, zo mogen we hem typeren. Ook vanmiddag zal dat het thema zijn. Nu vanmorgen leg ik de nadruk op de betekenis van het geloof. En vanmiddag op de betekenis van de doop. Dus vanmorgen de vraag hoe het geloof iemand tot blijdschap brengt. En vanmiddag hoe de doop iemand tot een blije christen maakt. Dus de blije christen schrijven boven de preek. We hebben drie gedachten. De eerste is de geest van Christus. De tweede het woord van Christus. Ten derde het geloof in Christus. De geest van Christus, dan letten we op Filippus. De Heilige Geest leidt deze man zodat hij precies op het goede moment op de goede plaats is en de goede woorden spreken mag. De geest van Christus werkt in Filippus. Het woord van Christus, dan letten we op die man, die moorman, die niet zozeer de werking van de Heilige Geest merkt, maar die het woord van Christus te horen krijgt. En ten derde, als hij daarop reageert met de woorden ik geloof, de derde gedachte, het geloof in Christus. Laten wij zingen uit Psalm 126, vers 1 en vers 3, waar we ook die verandering van treurigheid naar blijdschap vinden. Wanneer de Heer uit vijandsmacht gevangen Sion wederbracht en dat verloste, uit nood en pijn scheen het ons een blijde droom te zijn. Psalm 126, vers 1 en ook vers 3. Gemeente, dit gedeelte uit Handelingen 8 gaat over een blije christen. Over iemand die tot een blijde christen wordt. Hij reist zijn weg met blijdschap. Daarmee wordt deze man, de kameling, voorgoed getypeerd. Dat is het laatste wat Lucas in dit hoofdstuk over hem schrijft. En dan zitten we meteen bij een punt, gemeente, dat blijdschap niet vanzelf komt. Blijdschap in het leven van de mens is geen automatisme, geen vanzelfsprekendheid. Ook niet in het leven van een christen. De blije christen, ik heb het boven de preek gezet vanmorgen en ik doe het vanmiddag weer. Maar zijn we dat wel? Niet zomaar. Niet vanzelfsprekend. Er kunnen allerlei dingen zijn die een inbreuk op die blijdschap maken. En die ervoor zorgen dat wij ons neerslachtig voelen. Treurig, verdrietig, gebroken, wanhopig of vul maar andere dingen in. Waar komt dat van? Wat is de achtergrond, wat is de reden, gemeente, dat sommige mensen blij zijn en anderen absoluut niet? Er zijn een aantal dingen te noemen die ervoor zorgen dat er zoveel verschil is in vreugde en blijdschap tussen christenen. Laat ik me daarop richten allereerst. Dus niet over mensen in het algemeen, maar de christenen. En ik heb gemeend in de voorbereiding van deze preek van de week gelezen dat de belangrijkste oorzaak wellicht van de verschillen tussen christenen het karakter is. Het schijnt dat 50% afhankelijk is van je karakter, van hoe je genen zijn, zeg maar, hoe je in elkaar zit als mens. Sommige mensen hebben de neiging om somber te zijn. Sommige mensen hebben een innerlijke neiging, zou ik bijna zeggen, naar depressiviteit. Ze zijn er zo vatbaar voor. En zelfs als de zon schijnt en als er andere dingen zijn, toch gauw neerslachtig, toch moeilijk blij. 50% van alle invloeden komt daar vandaan. Dus dat is ook goed om tegen elkaar te zeggen, gemeente. Ik wil vandaag beslist niet dit thema als een soort, als een geestel, zeg maar, als een zweep over de gemeente leggen. Je moet blij zijn. Er zijn heel veel dingen die buiten de invloedssfeer liggen. Daarnaast zijn het de omstandigheden, de gebeurtenissen, de ervaringen die je in het leven meemaakt, de dingen die jou overkomen, de tegenslag, de tegenvallers, de moeite. Hoeveel procent, gemeente, zou dat zijn? We hebben al 50% gezien, dat ligt in je karakter en hoe je als mens bent. Maar die omstandigheden dan, en de gebeurtenissen die je meemaakt, hoeveel procent zou dat op jouw blijdschap invloed hebben? 10%. Dat is weinig. Wij denken heel gauw dat dat veel groter is. Als ik nu maar dat zou bereiken, als ik dat nu maar zou hebben, als ik... Vul maar in. Ja, dan zou ik blij zijn. Nee, het is maar 10%. En 40%, de rest dus, 40% heeft te maken met hoe jouw innerlijk is, hoe jouw denken is, hoe je de informatie en de gebeurtenissen verwerkt en beoordeelt en duidt. Kinderen, ik geef maar een eenvoudig voorbeeld. Misschien dat je af en toe een keer op een woensdagmiddag vrij bent en thuis zit en je verveelt je. Alle vriendjes zijn weg en je speelgoed is kapot en je weet niks te doen. Vervelend, je voelt je naar, je bent absoluut niet blij. En dan komt je moeder naar je toe en je moeder zegt één ding tegen jou. Ze zegt, weet je wat, straks in de vakantie, in de zomervakantie, mag jij bij opa en oma gaan logeren. En in één keer ben je blij. Is je speelgoed al gemaakt? Helemaal niet. Zijn je vriendjes terug? Nee hoor. Er verandert niets in de omstandigheden. Maar je hoort iets, dat komt binnen in jouw denken en dat maakt dat je blij bent. Je hoort een goed bericht en dat is zo belangrijk op dat moment. Je gelooft wat je moeder zegt. Ik ben blij. Nou, daar hangt zoveel van af. En als de Bijbel spreekt over blijdschap, gaat het ook vooral daarover. Dan moet ik er nog wel wat bij zeggen, gemeente. We hebben allemaal de neiging om, nou laat ik zeggen, om negatieve informatie meer gewicht te geven dan positieve. Slechte emoties hebben meer invloed op ons karakter dan goede emoties. Slechte omstandigheden laten we zwaarder wegen dan goede omstandigheden. Enzovoort, enzovoort. Kijk maar naar de krant. Waarom staat de krant elke dag weer vol met slecht nieuws? Met aanslagen, met rampen. Waarom maken ze nu nooit eens een keer een krant met alleen maar positief nieuws? Wel, wij mensen zijn meer geïnteresseerd in het negatieve nieuws. Het werkt in hele kleine dingen door, gemeente. Als je in je tuin loopt, je hebt een mooie tuin. Wat doen wij vaak? We kijken of we nog onkruid zien staan. Om dat eruit te trekken. Kinderen, als je op school bent en je hebt een repetitie moeten maken en je krijgt je velletje terug. Heeft de meester of de juffrouw met de groene pen aangestreept wat goed is? Nee. Alleen het rood wat fout is. Dus je krijgt hem terug en je ziet meteen wat fout is. Oh, denk je, daar een fout en daar een fout? We zijn zo snel gericht op wat negatief is. Zo zitten we vaak ook in de kerk. Soms horen we een preek waar vooral wordt verteld wat het allemaal niet is. En voor het weet blijft die preek veel beter hangen en heeft die meer uitwerking en meer invloed op je dan een preek waarin gezegd wordt wat genade wel is. Ik merk het soms ook, gemeente. Er zijn mensen die alleen maar reageren op een preek als ze het er niet mee eens zijn. Als het positief is, als ze er wel mee eens zijn, dan vergeten ze het misschien of denken ze er niet aan. En als ik de lijn alvast trek, ook naar de preek van vanmiddag als het over de doop gaat. Hoe snel hebben wij de neiging om de vraag te stellen. Ja, maar wat voor waarde heeft de doop nu als je niet gelovig bent? Of de vraag, wat heeft de prediking voor zin als je niet uitverkoren bent? Waarom hebben die vragen zo'n aantrekkingskracht en zo'n gewicht in ons leven? Waarom zijn we zo geneigd om ons te richten op dat negatieve? Terwijl de doop en het evangelie bedoeld is als een goede boodschap en als bevestiging van het geloof. Nou, dit gemeente als inleiding om duidelijk te maken dat blijdschap niet vanzelf gaat. En wij niet zomaar een blije christen zijn, ook al hebben wij het ware geloof ontvangen. Toch is dat thema van de blijdschap in de twee boeken van Lucas heel belangrijk. In het evangelie, naar de beschrijving van Lucas in het boek Handelingen. Denk eens aan Lucas 2. Het moment dat de engel de aankondiging doet dat het kind geboren is. En dan zegt hij, ik verkondig u grote blijdschap. Grote blijdschap. Dat hoort bij dit kind. Lucas 15. Er is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Lucas 24. Het laatste hoofdstuk van dat boek. Als Jezus naar de hemel gevaren is, dan keren de discipelen van de Olijfberg af terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Zo begint dat Bijbelboek, zo eindigt dat Bijbelboek. En dan hier, het boek Handelingen, zien we hetzelfde. Deze Filippus, de diaken, is gevlucht naar de stad Samaria uit angst voor de vervolgingen. En dan lezen we in hoofdstuk 8... aan het begin dat hij daar komt en dat hij daar preekt. 8 vers 5. Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. En dan staat er in vers 8 en er werd grote blijdschap. in die stad. Weer die blijdschap. En deze geschiedenis met die man uit Ethiopië, de Moorman, eindigt met die woorden dat hij zijn weg met blijdschap reist. Dus gemeente, dit is een belofte van morgen voor ons. De belofte van blijdschap. De belofte dat u en jij en ik blijde christenen mogen zijn. Of in ieder geval blijere christenen. Als wij dit evangelie en deze boodschap van dit gedeelte ter harte mogen nemen. Nou, onze eerste gedachte, ik heb erboven gezet de geest van Christus. Want wij zien, gemeente, dat de Heilige Geest hier werkzaam is. En de Heilige Geest werkt de vrucht van de geest. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Maar dus ook blijdschap. En hoe werkt nu die Heilige Geest in deze geschiedenis? Hij speelt een grote rol. Maar wat mij opgevallen is, gemeente, ik denk pas voor het eerst, nu ik dit gedeelte heb voorbereid, voor het eerst heb ik gezien dat die Heilige Geest in Filippus werkt. Ja, zeg iemand, maar ook in die Moorman. Dat zal ongetwijfeld waar zijn, maar het staat niet in de Bijbel. Daar valt niet de nadruk op. De nadruk valt op Filippus. Hij wordt vervuld met de Heilige Geest. Hij luistert naar de stem van de Geest. Hij wordt geleid door de Geest. Hij wordt aan het einde weggenomen door de Geest. Opvallend is dat. We zien die lijn die we eerder hebben gezien met Pinksteren. Daar begint Pinksteren in de boodschappers, in de getuigen van Christus. Zij worden vervuld met de Geest. Het is heel bemoedigend, gemeente, om dat te mogen zien. Want het laat zien dat God boven deze geschiedenis staat en allerlei dingen samenvoegt, toevalligheden, voor ons oog. Maar God staat daarboven en zorgt ervoor dat die man Filippus die andere man, de kameling, ontmoet en het evangelie verkondigt. God zorgt ervoor met de geest van blijdschap dat die man een blije christen wordt. Nou, je moet je voorstellen dat deze Filippus daar in de stad Samaria aan het werk is. En hij zal zijn werk met grote vreugde hebben gedaan, gemeente. Stel je voor, hij was maar een diaken, hij was niet eens een apostel. Hij was gevlucht uit de stad Jeruzalem en hij komt daar aan in die stad Samaria. Zouden ze willen luisteren naar hem? Maar hij verkondigt aan Jezus en er gebeuren opmerkelijke dingen. Die hele stad wordt met blijdschap vervuld. Elk woord dat hij spreekt, bij wijze van spreken, is raak. Telkens weer komen mensen tot geloof en tot bekering. Wat zal hij zich op zijn plek gevoeld hebben? Wat zal hij er met vreugde gewerkt hebben? En dan opeens is daar die stem die tegen hem zegt: Filippus, sta op en ga heen naar het zuiden. En dan staat er in vers 27 en hij stond op en hij ging. Dat doet de Heilige Geest. God kijkt niet naar aantallen. De Heilige Geest zegt niet, nou, je bent effectiever in die stad. Nee, één man heeft God op het oog. Eén man is voor God belangrijk, deze Moorman. En hij roept Filippus en hij zegt, die weg moet je gaan, de weg naar Gaza, de weg die woest is, de weg die eenzaam is. De eenzame weg, daar kom ik misschien wel niemand tegen. Nee, dat zegt hij niet. Hij kent de stem van de Heilige Geest. Hij luistert. Hij gaat. Hij weet niet met welk doel. Hij weet niet wie hij daar ontmoeten zal. Hij weet niet wat hij er moet gaan doen enzovoort. Maar hij gaat. Hij is als die herder die 99 schapen achterlaat om het ene schaap te zoeken. Want die ene man is voor God belangrijk. Gemeente, ik ga de eerste gedachte afronden met een vraag. Een vraag aan mensen Die mogen weten dat zij door het geloof de geest ontvangen hebben. En de vraag aan ons allereerst is: kennen wij die stem van de Heilige Geest? Staan wij open voor zijn leiding? Dit is een zaak van gehoorzaamheid. Ben ik bereid als ik merk op een of andere manier in mijn leven dat God mij een taak geeft, de weg wijst, om het te doen? Om getuige te zijn. Om getuige te zijn. Zo schakelt God mensen in. De geest van Christus. Zijn wij bereid om, al is het voor één iemand, een eenzame weg te kiezen? We gaan naar onze tweede gedachte, het woord van Christus. We verplaatsen onze aandacht, gemeente, naar die man, die Ethiopiër, de Moorman wordt hij hier genoemd. En het kan niet anders of het levert nogal een beetje een treurig en een mistroostig plaatje op. Die man is net uit Jeruzalem vertrokken en hij is op weg naar zijn vaderland Ethiopië. Een slordige 4000 kilometer. Hij is nog maar net weg en hij heeft waarschijnlijk een hele teleurstellende ervaring in de tempel gehad. Hij is zelf geen Jood, maar hij wilde toch uit een bepaald verlangen. Hij wilde naar die stad en naar die tempel van de Joden. Maar deze man was een kamerling. Hij was een besnedene, een ontmande, een gecastreerde man. Hij werkte in dienst van de koningin en ze hadden hem ontmand. Nu komt hij daar en dan staat er in de Bijbel, in Deuteronomium 23, dat zo iemand de tempel niet in mag. Stel je voor, heb je 4000 kilometer afgelegd en dan kom je daar en zeggen ze: sorry, mag er niet in. Dus dat is wat die man meedraagt. Een enorme teleurstelling. Hij heeft wel een boek gekocht, ja, om onderweg in te lezen. En daar leest hij ook in. Maar op dit moment is hij op een eenzame weg. Er waren blijkbaar twee wegen, van Jeruzalem naar Gaza. Hij is op de eenzame weg. Misschien is hij al verdwaald. Heeft hij de verkeerde weg gepakt? Ja, je komt er ook wel, maar het is bepaald geen makkelijke weg. Dwars door de woestijn. En dan zit hij in dat boek te lezen en hij leest en hij begrijpt het niet. Hij snapt niet wat hij leest. Gemeente, wat een treurige situatie. Wat een tegenvallers. Die man kan onmogelijk blij zijn geweest. Nou, hij zit daar te lezen en naar het gebruik van die tijd leest hij hardop. Hardop. En hij is bezig in Jesaja. Jesaja 53. Als een lam werd hij te slachting geleid, gelijk een lam stemloos is voor die het scheert, al zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen, en wie zal zijn geslacht verhalen, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Hij heeft het misschien nog een keer gelezen, hardop. Wie zou hier bedoeld zijn? Hij weet het niet. En dan, gemeente, komen die twee lijnen samen. Die Moorman en Filippus. Toevallig toch dat ze daar allebei zijn. Toevallig toch dat Filippus hem hoort lezen, bekende woorden uit Jesaja 53. Ja, toevallig op ons niveau, maar de Heilige Geest heeft de zaligheid en redding van die ene man op het oog. En Filippus hoort die woorden en hij versnelt zijn pas, hij rent mee om hem bij te houden. En hij zegt: begrijpt u ook wat u leest, meneer? Dan komt zijn vraag. En de man die zegt: ik weet het niet. Over wie zegt hij dit? Over zichzelf of over iemand anders? Kom bij mij in die wagen. Leg het mij uit. En zo, gemeente, krijgt Filippus de gelegenheid om zijn mond open te doen. Vers 35. Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Jezus. Kijk, wij zouden wel willen weten, hè? Filippus, hoe heb je dat nu gedaan? Welke stappen heb je gemaakt en zo in je exegese en in je uitleg? Het staat er allemaal niet. Het gaat om het doel. Waar komt hij terecht? Jezus. Hij vertelt over Jezus. En dan kunnen wij toch, gemeente, al is Lucas hier heel beknopt, wel een paar dingen leren in onze tweede gedachte. Het woord over Christus. Drie dingen zien wij. Het eerste is dit. Dat de hele Bijbel zich richt op Jezus Christus. De Zoon van God. Niet op Jesaja. Niet op Jeremia. Niet op het volk van Israël. Maar op Jezus van Nazareth. En wij leren ook dat daar het antwoord ligt. De onduidelijkheid. De vraag van deze man. Over wie gaat dit? Betekent dat de Bijbel een onbegrijpelijk en een moeilijk boek is, gemeente? Nee. Nee. Het betekent dat het openvalt en duidelijk wordt als wij Jezus Christus erin zien. Nieuwe Testament en Oude Testament. En als wij Jezus Christus mogen zien, is de Bijbel helder. Daarvoor is de Bijbel ons gegeven. Het tweede dat wij hier zien, is dat het een boodschap van hoop is. Als je die woorden leest, gemeente, Jesaja 53, dan denk je, die lijdende knecht die daar beschreven wordt, wat een ellendige en wanhopige man moet dat zijn geweest. Uit het leven weggerukt, naar de slagbank geleid, in het oordeel geplaatst terwijl die onschuldig was, te jong gestorven, wat komt er van terecht? Als we hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem zouden begeerd hebben. Wat een hopeloze situatie, een machteloos slachtoffer van geweld. Zo lijkt het, zo lijkt het. Maar juist deze geschiedenis, juist Jezus Christus laat ons zien, gemeente, dat de meest hopeloze situatie door God wordt omgekeerd in de meest hoopvolle situatie. En we houden het thema vast, het gaat over blijdschap. Het is één situatie. Uitzichtloos, leek en wanhopig was het die neergang van Jezus Christus naar het kruis en tot in het graf. En de discipelen hebben het gezien en ze waren ontredderd. Maar we zien, gemeente, wat God kan doen. God kan de meest hopeloze situatie omkeren en hoopvol maken. De meest negatieve situatie verandert hij in de meest positieve situatie. Dus dit gedeelte uit Jesaja 53 is een boodschap van hoop. En het is ten derde een boodschap van blijdschap. Van blijdschap. Want het is niet maar één geval van iemand die ooit in de wereldgeschiedenis een verandering meemaakte van hopeloos naar hoopvol. Maar het gaat over Jezus Christus, de Zoon van God. En daarmee wordt duidelijk, gemeente, dat God daar, op dat moment, in het kruis en de opstanding van Christus, de totale wereldgeschiedenis heeft omgekeerd. En dat God heel de wereld een hoopvolle en vreugdevolle wereld heeft gemaakt. Die omkeer bij die lijdende knecht, bij Jezus Christus, laat zien dat God het kwaad absoluut en definitief heeft overwonnen. Dus dat laat deze man, Filippus, aan de kamerling zien, gemeente. De wereld is niet wat het lijkt, hè. De wereld is niet wat het lijkt. De wereld lijkt een put van verdriet en zonde en terreur en aanslagen en ellende en dood. De wereld lijkt beheerd door angst en depressie en zonder enige vreugde. Maar in deze wereld, is er een lijdende knecht geweest, Jezus Christus, de Zoon van God, die heel deze wereld veranderd heeft. Want in deze wereld is hij begraven, maar ook opgestaan. En zo klinkt het evangelie in ons leven, gemeente. In uw leven, in jouw leven, in mijn leven. En ik weet dat ook bij ons veel verdriet, veel zorgen voorkomen. Dat velen van ons bang zijn, gebrek aan blijdschap ervaren, verdriet hebben, de dood van dichtbij hebben gezien. rouw in het hart hebben. En toch, gemeente, juist in jouw leven klinkt een blijde boodschap, hè? Klinkt de boodschap van Jezus Christus dat wij al onze zorgen en ons verdriet en onze omstandigheden mogen plaatsen onder die koepel van het evangelie. Onder die boodschap van de lijdende knecht die het kwaad heeft overwonnen en het leven en Gods genade aan het licht heeft gebracht. Het licht van het evangelie, gemeente, scheert over je leven. En het licht op, het glanst. In het licht van Gods genade en zijn redding dat er over valt. En dan is er altijd reden om blij te zijn. Altijd reden om blij te zijn. En zoals God dat gedaan heeft in de lijdende knecht en zijn mistroostige situatie heeft omgekeerd naar een hoopvolle situatie, in een vreugdevolle situatie. Gemeente, zo kan God jouw ziel, jouw hart, jouw innerlijk omkeren en er vreugde en blijdschap in maken. Dat gebeurt er als het woord van Christus klinkt in ons leven. Onze tweede gedachte, het woord van Christus. We gaan naar onze derde. Het geloof in Christus. Deze man antwoordt daarop met geloof. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is, staat er in vers 37. Hij had de vraag gekregen van Filippus: als u van harte gelooft. Ja, zegt die man, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Wij weten, gemeente, we zeggen het ook vaak tegen elkaar, hoop ik. Het geloof redt. Het geloof is zaligmakend. Ik ga daar vanmorgen niet te veel over zeggen, maar ik leg het accent op. Het geloof maakt ons blij. Hoe dan? Hoe dan? Dat is wel een vraag. Hoe komt het dat deze man gelooft en dat het geloof hem blij maakt? Dat is de weg met blijdschap reizen kan. Hij zegt het, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Wat doet die man? Wat doet hij? Hij aanvaardt die boodschap, gemeente, die hij zojuist heeft gehoord, het woord van Christus uit de mond van Filippus. En hij plaatst zijn eigen leven onder dat woord. Ik kan het ook anders zeggen. Deze man plaatst bij wijze van spreken alle gebeurtenissen en alle feiten en ervaringen en beschadigingen en zonden, alle schuld van zijn leven en alle gebrokenheid, alle angst en alle teleurstellingen naast elkaar. Wat zullen er dat veel zijn geweest? Maar hij doet nog meer. Hij plaatst daar ook bij de helsfeiten. Hij plaatst daar ook bij dat er een lijdende knecht is. Hij plaatst daar ook bij dat die Jezus Christus uit de dood is opgestaan. En overziet al die feiten en gebeurtenissen en ervaringen en gevoelens. En dan geeft hij aan die feiten en aan die boodschap de belangrijkste plaats. Wat is nu het belangrijkste in mijn leven? Wat is nu het belangrijkste in mijn leven? Gemeente, stel die vraag ook eens aan jezelf. Wat is het belangrijkste in mijn leven? De helsfeiten. Jezus Christus is uit de dood opgestaan. Dat is het meest beslissende feit in mijn leven. En dat geloof maakt deze man een blijde christen. Ja, zegt die man, maar toch, ik vind het toch wel wat algemeen. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Ja, dat geloof ik ook. Maar is hij het ook voor mij? Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Ja, maar is dat niet een historisch geloof? Is dat niet te weinig? Nou, de Bijbel kent die tegenstelling eigenlijk niet. Dat is ook niet wat deze man bedoelt, gemeente. Hij richt zijn aandacht niet op zijn eigen geloof, maar hij richt zijn aandacht op Jezus Christus. En dat gelooft hij, wat hij gedaan heeft. Deze man gelooft niet alleen de wereld en de wereldgeschiedenis. Hij gaat niet alleen de wereldgeschiedenis anders zien, maar ook zijn eigen geschiedenis. Zijn eigen leven. Hij plaatst ook zijn eigen zonden, zijn eigen gebreken. Alles in het licht van die boodschap. Gemeente, dat is geloof, hè? En in die zin gaat geloof inderdaad altijd over mijzelf. Dat ik mijn leven plaats in het licht van die heilsfeiten. Van die boodschap van de lijdende Christus. Het is waar, hij gelooft nog steeds dat hij in een gebroken en een gebarsten en een verdrietige en een zondige wereld leeft. Maar hij gelooft ook dat in die wereld het kwaad door Christus overwonnen is. Nou, dat is geloof. Gemeente, dat is geloof. Dat ik ook mijn eigen leven zo zie in het licht van Jezus Christus. Zijn de feiten daarmee veranderd en de gebeurtenissen? Nee, helemaal niet. De weg naar Ethiopië is nog steeds 4000 kilometer. Hij is nog steeds op die eenzame weg in de hete woestijn. Het is nog steeds een gecastreerde man. En het feit dat hij de tempel niet inging, is nog steeds waar. En zal ook niet veranderd zijn. En toch is hij blij. Is zijn karakter dan misschien veranderd? Zijn zijn genen anders geworden? Ook niet, gemeente. Ook niet. En toch is hij blij. Omdat hij leert om heel deze wereld anders te zien. In het licht van Jezus Christus. En dat geldt nu ook voor ons, gemeente. Ieder van ons die gelooft, heeft reden tot blijdschap. En dat is niet omdat je leven dan opeens anders is, maar dat ook van ons geldt dat we alle feiten, alle gebeurtenissen, gevoelens, ervaringen op een rij mogen zetten. En daar de boodschap van de Bijbel bij plaatsen. Wat krijgen we dan voor boodschap, gemeente? Wat krijgen we dan vanmorgen te horen? Dat je mag delen in de liefde van de eeuwige goede God. Dat is het evangelie. Dat God onze Vader is. Die ons leven tot zijn bestemming brengen zal. Dan mogen we tegen elkaar zeggen dat Jezus Christus onze zaligmaker is. De lijdende knecht die ook voor ons de dood overwonnen heeft. Dan zeggen we vanmorgen tegen elkaar dat de Heilige Geest in je hart woont. Gij zult de gaven van de Geest ontvangen. En dat hij daar werkt en de vrucht van de Geest teweeg zal brengen. Dan mogen we tegen elkaar zeggen dat we verbonden zijn aan alle christenen, waar ook op de wereld of waar ook in de hemel. Dat er een eenheid is. Dan horen wij vanmorgen dat alle beloften van God voor ons bedoeld zijn. Dan zeggen we tegen elkaar dat alle dingen zullen meewerken ten goede. Voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dan horen wij de boodschap dat God onze beschermer is en onze gids door het leven. Dat Jezus Christus door het geloof in ons hart woont. En dat hij naar de hemel gevaren is om een plaats voor ons te bereiden. En dat we eenmaal bij hem mogen zijn in het paradijs. Als dit aardse leven voorbij is. Gemeente, als we al die dingen hun echte gewicht geven, zouden we dan niet blij zijn? Of in ieder geval blijer dan wanneer we die dingen niet zouden horen. Kinderen, weet je nog? Die blijdschap, hè, die zit van binnen. Net als die woensdagmiddag, dat je dat bericht over het logeren hoort, weet je nog? De omstandigheden veranderen niet. Toch ben je blij. Blijdschap zit van binnen. Gemeente, zo komt die boodschap niet alleen tot deze man, maar vanmorgen tot ons. En u klinkt er ook tot ons, indien gij van harte gelooft, mag je een blije christen zijn. Wie ook maar Deze man die bij de tempel uitgesloten werd, werd door God ingesloten. Wie ook maar die van harte gelooft. Wie ook maar als je ziet op deze lijdende knecht, op de Zoon van God. Wie ook maar van ons die de woorden herhaalt die deze man gesproken heeft. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Wie ook maar, gemeente, die deze woorden naspreekt, zal door het leven mogen gaan als een blije christen. Amen. Laten we daarvan zingen uit Psalm 89, de versen 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En ook verzacht gij toch, gij zijt een roem. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Psalm 89, vers 7 en vers 8. Laten wij dan kunnen bidden. Trouwe God, u bent de bron van alle blijdschap, omdat u zelf die blijde boodschap van uw Zoon Jezus Christus in deze gevallen en verloren wereld gegeven hebt. U bent de bron van onze blijdschap, omdat u die boodschap in ons leven gegeven hebt. Er zijn zoveel mensen die zonder God en zonder hoop, zonder vreugde in het leven zijn. Er zijn zoveel mensen die hun levensweg zonder blijdschap reizen. Heere God, wij komen tot u. En wij belijden u dat die blijdschap geen product is van onszelf. Wij kunnen ons er niet toe opwerken. Maar wij danken u dat het de vrucht is van de Heilige Geest. En wij danken u, Heere, dat u alle dingen gebruikt. Alle toevalligheden, elke samenloop van omstandigheden staat in dienst bij u. Om ons die boodschap van vreugde en blijdschap te brengen. Zodat wij zullen zijn als deze man en zeggen: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Ik geloof dat ook mijn leven staat onder de koepel van wat Hij gedaan heeft. Heere God, wij bidden daarom en wij vertrouwen dat u ons blijde christenen maakt. Blijere christenen. Dat wij niet zo vastzitten in de omstandigheden en de uitwerking van ons karakter. Maar dat door uw genade wij ons mogen richten door het geloof op wat u hebt gedaan. Heb dank, Heere, voor wat u gaf. Breng ons vanmiddag opnieuw samen. We bidden om een goede doopdienst. We bidden voor Jan Willem, voor Marjolein, voor Noël. We bidden, Heere, voor het hele gezin, dat u bij hen bent en alle gasten die we vanmiddag zullen verwachten. En we vragen u dat we ook dan mogen horen over deze blijdschap. Hoor ons gebed en neem onze dank aan om Jezus wil. Amen. Psalm 116, vers 7 en vers 11. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genade vergelden? Ik zal met vreugd in het huis des Heeren gaan. Vers 7 en 11 uit Psalm 116. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere. Gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.